Oké, okay, geweldig. Ik sta hier bij Lisbeth, Sas en Alexander. We zitten ondertussen in de Singel. Lisbeth, jij bent en Alexander, jullie zijn zo'n beetje initiatiefnemers van wat betreft het bezettingsgedeelte.
Ik hoor niks meer.
Ik hoor die mensen niet. Ja.
Ja, ik zal even kaderen wie ik ben. Ik ben Lisbeth Stas. Ik werk nog niet zo heel lang in de Singel, sinds 3 maanden. En ik ben productieassistent. En ik zal wat meer vertellen over het praktische, over hoe wij het soppapiers hebben ontvangen. En naast mij zit Alexander, dat is een student van het conservatorium. Ik zal even zelf zeggen wie die is.
Ja, ik ben Alexander. Nu, je zei initiatiefnemers. Die initiatiefnemers zijn natuurlijk die mensen zelf.
Ja.
Dus die zijn ermee begonnen, die hebben actie opgezet. En zijn op een gegeven moment in contact gekomen en hebben gezegd van nou, de kunstcentra, die moeten daarbij zijn. Dus de boerla is daarbij gekomen. Daar was ik ook een beetje bij betrokken. En nu doen we het hier, op een hele andere manier, in een andere setting. Dus, ja.
Oké. Wanneer zijn de mensen hier aangekomen?
De mensen zijn hier sinds dinsdag. 11 uur zijn ze hier aangekomen. Wij hebben hier veldbedjes voor hen voorzien. Ik weet niet of er luisteraars bij de boerla zijn geweest, maar het zijn dezelfde bedjes. Als daar, ze slapen bij ons in de vestiaire. Overdag lopen ze hier gewoon rond en zijn ze vooral bezig met mensen zover te krijgen hun petitie te tekenen en een beetje aandacht te geven aan het probleem. En s'avonds zijn ook uitgenodigd om mee te komen kijken naar de voorstelling die vanavond speelt. En ze zijn ook uitgenodigd om te blijven eten en zo verder. Dus we proberen ze goed te verzorgen.
Nu, vraagje, het is allemaal nogal kort door de bocht. Jullie vertellen dat zomaar als honden in het kegelspel, om het zo te zeggen. Van waar komen die mensen? Wat is precies het opzet? Hoe zit je in elkaar? Sans papier, zonder papieren. Waar komen die mensen vandaan?
Ja, ik ga daar even... Ze kunnen u verder niet horen.
Ah, ze kunnen mij niet horen. Enfin, dat is een vraagje voor Leen.
Dus Jan vraagt van waar de mensen komen. Maar ja, Sivus gaan we met die mensen zelf praten.
Ah, ja, heel interessant.
Dus voor Sivus.
Maar nu, het initiatief, hoe komt dat, is dat tot stand gekomen?
Ja, hoe is het initiatief tot stand gekomen?
Nou ja, dat was eigenlijk na 18 maart. Was er dus een soort van grote hoop eigenlijk bij heel veel... Sans Papiers, waren die acties gehad in de Munt in Brussel. Er was groot overleg tussen Turtelboom en Van Rompuy, die had zich erbij gezet. En we hadden het gevoel van, er gaat iets gebeuren. En dat gebeurde toen niet. Dus er werd een hele kleine regularisatie doorgevoerd. En toen dacht ik van, ja, dan moeten we actie blijven voeren. Dan moeten we ons kenbaar blijven maken, want dat heeft geen zin zo. Dus dan hebben we iets opgezet met z'n allen voor 5 weken lang. Dus we zijn in de ACW geweest. We zijn in de Universiteit van Antwerpen geweest, de Grote Hogeschool, Boerla, et cetera. En nu zijn we hier, de week voor de verkiezingen. Dus we kregen een beetje indruk alsof er voor de verkiezingen niks ging gebeuren. Maar na de verkiezingen moet het onmiddellijk weer worden opgepakt.
De Singel is eigenlijk een culturele instelling. Ja. Van waar vinden jullie die nood vanuit het culturele?
Wel, Jerry Aerts, onze directeur, gaat morgen in de uitzending duiden waarom dat de Singel meedoet aan de actie.
Okay. Dat is een zeer diplomatisch antwoord.
Inderdaad, ja. Heel diplomatisch. Er zijn ook verschillende voorstellingen, waar dat dan een breder publiek is. Zijn er al veel reacties geweest?
De voorstelling gaat vanavond in de Singel... Voor het eerst.
Ja, voor het eerst vanavond.
The House of the Sleeping Beauties. Dus dat is een mooi toeval. Want we hebben natuurlijk ook een aantal slapende schoonheden hier in de Singel. Elke nacht.
Ik weet niet of jullie weten, ondertussen heeft het Vlaams Belang artikel 77 ingeroepen van de vreemdelingenwet. Omdat zij vinden dat het verboden is om hulp te bieden aan mensen die hier... zonder papieren zitten.
Ja, dat is een heel groot probleem. Ik bedoel, dat die wetgeving überhaupt bestaat is natuurlijk al erg. En dat het dan wordt aangesproken. Het is natuurlijk bedoeld om mensen smokkel en zo tegen te gaan. En dat is heel goed. Dat moet ook niet gebeuren. Maar als asielorganisaties daardoor in de problemen komen, als bij wijze van spreken de Singel daardoor in de problemen zou kunnen komen, omdat ze nu onderdruk verbieden of bieden, dat zou een heel groot probleem zijn. Ik bedoel, in Italië heb je ook allerlei wetgevingen die nu steeds extremer worden. Zover zijn wij niet. Dat is gelukkig, zover is het nog niet. Maar ja, dat zou erg zijn als de rechter daarop inging.
Maar dat gaat uiteraard, dat is totaal in strijd met het vest van de mensenrechten. Dus.
Ja, maar er is wel meer in strijd met de mensenrechten en dat gebeurt ook. Dus ja, de gekste dingen kunnen gebeuren.
En zijn jullie als single daar, als de single daarmee mee geconfronteerd?
Met de... Nee, dat is eigenlijk het eerste wat ik er op dit moment van hoor. Dus ik kan er weinig over zeggen.
Misschien nu naar de mensen zelf, hè?
Ja.
Oké. Roman, jij doet hier ook mee de bezetting. Je bent zelf van Rusland.
Ja, ik kwam uit Rusland 10 jaar geleden. Al 10 jaar, ik ben illegaal hier. Dus illegaal werken, illegaal wonen.
En... jij bent zelf van UDIP. UDIP is een organisatie die opkomt voor de rechten van mensen zonder papieren. Hoe ben je bij die organisatie betrokken geraakt?
Ja, ik ben lid van de UDIP. Ik kom door de protestantse center. Die center helpt voor de mensen die illegaal wonen hier en hebben problemen met iemand of...
Ja. Jou heb ik al geïnterviewd met de inhuldiging van de Turtelboom.
Ja, normaal die zonder papier mensen doen, ik zie daarna met die Turtelboom, ik zie ja. Die voor zonder papier mensen, die beginnen zitten mensen ACW. Dan Agora University Antwerpen, dan Karel Groot High School, dan Boot House, nu hier de Singer Zut. Hier doen alles zonder papier mensen, hier normaal is 20 mensen slapen. Maar de regering niet onwoord. Ik heb gezien wat doet de regering voor helpen, maar iedereen Belg mensen veel helpen, maar de regering geen geven onwoord. Ik weet wat wanneer geven onwoord. Ik elke land is mensen niet voor mij zelf de probleem. Ik alles zonder papier mensen, elke land mensen is groot probleem. Voor de huur betaal, dan heb ik geen werk. Veel, ik ook ziek. Ik kan niet lopen. Ik 18 december ik heb die voet mijn naam operatie, maar ik kan niet lopen. Vandaag heb ik ook afspraak met mijn dokter Supreko Kernier. Sorry, ik kan niet helpen. Ik denk, ik meerlijk veel mensen hebben. Grote ziek, maar die minister niet denken voor mensen. Ik denk die normaal die zonder papier mensen.
En de dringende medische hulp?
Ja, maar die helpen. Ik heb altijd die veel pijn. Hè. Ik kan niet wandelen, die rugpijn. Normaal, ik heb die vandaag, ik heb nu afspraak, ik ben best ziek, namens die dokter spreekt me hier zo. Normaal, disc is alles kapot.
Ja.
En
even
naar...
Ik kan naar Artsen zonder Grenzen gaan, hoor.
Ja, dat is niet altijd zo simpel, hè, Jan? Die werking wordt afgebouwd.
Hij wordt hier afgebouwd, wist
je. Inderdaad. Namelijk omdat zij hebben dat een enkel jaren op tafel gezet, omdat zij vonden dat er de Belgische overheid dat moest organiseren, omdat het er niet was. En dat aan te klagen zijn ze dat begonnen, maar ze zijn dat dus nu aan het afbouwen.
Ja, jammer dus.
Oké. Naast mij hebben we nog Sergej.
Ja. Ik ben Krasnov Sergej. Ik kom naar België 9,5 jaar geleden. Ik woon in België met familie. Ik heb 2 volwassende kinderen, een vrouw. Mijn jongste zoon in 2006 school gedaan. Hij heeft school gedaan met TESO, met attesta. Nu hij kan niet werken, omdat wij hebben geen papieren. Dat is een heel moeilijke situatie. Oudste zoon ook heb opleiding als vluurder. Hij ook altijd thuis zitten. Mijn vrouw altijd werkt alleen. Ik heb zwarte werk, dat is niet altijd. Dat is een heel moeilijke situatie voor illegale mensen. Wij moeten elke dag iets eten. Wij moeten voor appartement betalen. Wij willen goede toekomst voor onze kinderen. Ook voor ons. Ik ben 52 jaar oud. Ik ook wil graag werken in België. Wij hopen voor onze regering, krijgen een regeringakkoord 2008.
Jij bent misschien een goed voorbeeld, want mevrouw Turtelboom heeft toch nog een poging gedaan om zogezegd haar goede wil te tonen. En zij heeft dan een zogezegde toegeving gedaan voor de mensen die hier zijn met hun gezin. Maar in feite komen daar heel weinig mensen voor in aanmerking, hè, om die dan toch te regulariseren. Want het was zo dat die procedure langer dan een jaar moest duren. Maar dat was niet in acht genomen met de Raad van State bij. Dus jij komt bijvoorbeeld ook niet in aanmerking. Jij, die hier bent al zo lang met jouw familie.
Wij willen duidelijke criteria van regularisatie. Ja, mijn zoon school gedaan in 2006. Ik weet niet, dat is goede criteria voor mij of niet. Ik weet niet. Mijn advocaat stuurt papieren naar Brussel. Ik wacht antwoord.
En jij wacht al meer dan 10 jaar?
Ja, bijna 10 jaar.
Ja, jij ook welkom.
Ik ben Lilia. Ik ben met mijn man en dochtertje toen 5 jaar in 1999 in december naar België gekomen. En ik was zwanger van mijn tweede kindje. In april 2000 was mijn zoontje geboren. Nu ondertussen is hij al 9 jaar. Dus hij zit al in het derde leerjaar. En katholiek onderwijs. Mijn dochter zit nu in tweede middelbaar. Ook in katholiek onderwijs. Dus ze gaat naar school ongebroken van 2000. Terwijl mijn zoontje van 2003 naar kleuterschool. We passen niet voor die aanmerking van mevrouw Turtelboom. Van 27 maart voor mensen met gezinnen met kinderen. Omdat onze asielprocedure duurde maar 8 maanden. Bijna 8 maanden. En daarom, we passen niet voor. Dat zijn ook mensen die hebben zelfs 2 weken tekort tot 1 jaar. En die passen ook niet voor. En we willen nog een keer vragen bij onze regering. Nog een keer nadenken. Als ze hebben dat iets gedaan en dat staat humane regularisatie voor de kinderen, voor schoolgaande kinderen, dan vinden we mensen echt gezinnen met de kinderen. Dat is een beetje discriminerend van kind tot kind. Hoe kan dat bepalen wie mag blijven, wie mag niet? Dat was echt moeilijk uitleggen voor mijn dochter ook, omdat ze is bijna 15 jaar, die beseft al wel grote volwassene vragen en antwoorden. En toen, we hadden ook wel felicitaties gekregen van Belgische mensen. Die zijn onze vrienden geworden voor 9,5 jaar. Vrienden van onze kinderen. En die zeggen, de mevrouw Turtelboom heeft iets goed gedaan voor jullie. Eigenlijk kunnen wij met vakantie gaan naar Frankrijk en zo, omdat de vraag staat al lang. Maar we kunnen niet vertrekken, zeker van Antwerpen nergens. En maar we moesten ook aanduiden dat is niet echt zo, dat was op televisie, op radio. Dus dat is echt een moeilijke situatie. En na die asielprocedure, we starten naar Advanstaten. Daarna begon een regularisatieprocedure. Dus met elke nieuwe start van nieuwe procedure, we wachten dat zal toch ooit goed komen. En natuurlijk, dat stapelt een jaar en stief voor. En na zo lang wachten natuurlijk, we vinden echt geen optie terugkeren naar onze landen van herkomst. Zeker nu met de economische crisis, omdat toen was daar ook. Daarom we zijn naar hier gekomen en zeker nu ons dumpen in die situatie naar daar, dat zal ook geen oplossing zijn. Dus we vragen echt de uitvoering regeerakkoord van het regeerakkoord en met die duidelijke criteria die zijn van 2007 al klaar in onze brief. Omdat wel mensen, gezinnen met de kinderen, alleenstaande mensen, die kunnen goed aanpassen voor die criteria en dat zal wel een oplossing zijn voor wel mensen.
Ja. Zijn dat economisch? Nee.
Jij vertelde dat jullie de afgelopen weken kwamen jullie veel in contact met mensen die eigenlijk niet zoveel wisten over mensen zonder papieren en ook een heel aantal vooroordelen hadden, hè? Kan je misschien zo eens enkele situaties schetsen?
Ja, dat is waar. In de hogeschool van Karel de Groot, hogeschool in de universiteit, we praten met de studenten en leerlingen en vertellen over onze situatie, hoe leven we in de illegaliteit. Dus wel, mensen denken dat illegaal en dat is alleen profiteurs van de sociale zekerheid, maar mensen 10 jaar wonen illegaal en werken in zwaar, dus...
Ze hebben zelfs geen recht op sociale zekerheid.
Er is geen sprake over de profiteurs van iets.
Veel van jullie werken ook in het zwart om te overleven. Hoe doen jullie dat? Hoe komen jullie aan zo'n werk?
De meeste mensen zijn zo dat vrouwen kunnen gemakkelijker werk vinden, omdat dat is natuurlijk wat doen we zo'n kassen. Terwijl mijn diploma van architect, Oekraïense diploma, is erkend in 2001 hier in België, maar zonder papieren kan ik ook niet officieel beginnen werken. En we doen kassen. We goede mensen, Belgische mensen, we hebben gewoon goede contact. Maar voor mannen is dat een beetje moeilijker. Dat is ook meestal bouwsector of zo. Maar dat is ook, zeker nu met de economische crisis, is heel moeilijk.
Ja, het is zo, dat lijkt toch gesteld te zijn dat vooral mensen van Rusland, Oekraïne en Oostblok, dat over het algemeen mensen zijn met heel hoge diploma's. Ja, als ze naar hier komen, maar dan toch...
Omdat waarom? Dus voordat we studeerden, we dachten dat we kunnen toch, als we zo'n goede diploma krijgen, dan we kunnen voor onze gezinnen en kinderen kunnen zorgen, dat we kunnen gaan werken. Maar daar was toen al, jaren 90 en begin 2000, heel grote werkloosheid. En dus met onze diploma, we konden niet echt zo... Of als we wonden iets, dat was heel klein, minimale loon. En plus de politieke situatie altijd onstabiel. Ik ben juist uit Moldavië, dus dat was ook een burgeroorlog. En tot nu toe echt, dus niks veranderd. Voor die 10 jaar en beter, ik kan daar alleen verslechter. Dus daarom, we moeten hier blijven. En omdat, we zijn echt verantwoordelijk voor onze kinderen. Zeker zoals mijn tweede kindje, 9 jaar, die kent niemand anders... Geen familie, zijn familie, die taal bijna niks. Nederlands is echt moedertaal geworden voor onze kinderen.
In verband met dat zwartwerk, jullie moeten dan ook oppassen voor controles waarschijnlijk?
Ja, dat is altijd. Dus, dat is altijd controle in de bouwsector, nu meer en meer. En ik wou graag nog iets zeggen over die hoge diploma. Dat meestal hebben mensen die komen naar hier. Dat betekent dus, die mensen komen niet door de economische problemen, maar soms wel door de politische problemen in zijn land. Dus daarom mensen komen naar België voor asiel aanvragen. Dus wel mensen, toen was in zijn land wonen, hebben een huis en goede baan en andere dingen, maar ze moeten vertrekken door de politieke problemen en daarom.
Wat denken jullie bijvoorbeeld over het feit dat België als overheid eigenlijk nieuwe mensen wil aantrekken voor bepaalde jobs die niet ingevuld geraken, terwijl hier heel veel mensen zitten zonder papieren, in het zwart werken, ook deel uitmaken van de economie?
Kan ik iets zeggen? Ja, als dat kan zo... Die antwoord naar iemand van de regering in het parlement vertellen van ons op dit vraag. Natuurlijk, we zijn mensen, geïntegreerde mensen. Hè. We kunnen al Nederlands goed, niet voor die werk dat we hebben onze diploma gehaald, maar voor de andere jobs, die zijn altijd tekort in België. En terwijl nu vanaf 2007 en nog vroeger, zoals de landen van Polen, Litouwen, Estland, Bulgarije, kunnen mensen naar hier komen en gewoon contract vinden en beginnen werken. En we vinden dat ook niet echt eerlijk zo van ons kant, omdat die mensen zijn niet geïntegreerd en die kennen ook dikwijls geen enkel zelfs om hier te zich proberen communiceren en spreken, terwijl wij zijn duizenden mensen die kunnen heel goed Nederlands en wij zijn al klaar, wij kennen die cultuur al goed van België, we zijn hier al aangepast vinden, dus dat is ook zo'n moeilijke beetje vraag. Ben ik duidelijk of niet? Ik weet niet.
Ik zie iemand volmondig naast jou knikken.
Ja, ik kom dan uit Uzbekistan ook. Ik woon hier 10 jaar zonder papieren. En moeilijk, ik kom van moslimland, daar probleem. Ik kom naar hier, ik denk hier is beter. Maar hier is heel goed land, heel vriendelijk, goede, mooie mensen. Maar wij hebben geen criteria, ik heb geen kinderen. Ik niet dood ziek, daarom ik niet krijg een papieren. Ja. Dat is wel moeilijk. Moeilijk werken, ik werk voor 4 euro per uur bij Joodse mensen. Ja. Alleen voor huis uur betalen, dat is alles. Dat is alles. Dat is wel moeilijk.
Is het ook moeilijk om zonder papieren aan huisvesting te geraken?
Heel moeilijk. Heel moeilijk betalen. Alles. Ik ben bang voor de controle. Wanneer komt controle, is een vibrant beetje.
Voor appartementen huren bedoelt je?
Ja.
Ja, in mijn situatie, dat was wel geluk. Dat is het eerste appartementje dat we hebben gehuurd in België, want februari 2000, dus we wonen nog altijd daar. Het huis was al 2 keer of 3 keer verkocht, zelfs denk ik 3 al. En ja, dus altijd goede nieuwe bassen komen, maar we blijven. Maar voor mensen natuurlijk, die hadden niet zo goede woningen en die dachten dat met de tijd als papieren komen veranderen of als huizen of appartementen zijn verkocht of niet meer onwoonbaar. En die moeten echt wel buiten. Dat zijn echt wel grote problemen. Ik heb wel gehoord van andere mensen, die moeten soms op zolder slapen, gewoon hoekje geven en naar iemand anders gaan eten en douchen. Dus dat is echt natuurlijk niet plezant toestand.
Ja, er is verschillende hulp, zoals dringende medische hulp, zoals voedselbedelingen en zo. Maar ik kan me voorstellen, als je hier aankomt, je niet direct omringd bent of niet direct de weg naar dat soort hulpverlening vindt. Hoe doe je dat dan?
In onze situatie, we kregen voor dringende medische hulp, en dat zijn wel mensen, duizenden mensen van Oost-Westen, voor dringende medische hulp. Maar dat is natuurlijk, dat is een officiële dienst. We zijn illegaal nu op dit moment, maar we probeerden nooit ons ergens te verbergen. Dus we hebben altijd lopende procedures gegaan. Dus nu we hebben ook lopende procedures voor legalisatie. Dus we zaten geen 1 maand zonder procedure te starten. Dus als dan was gedaan, dus we hebben de andere. En met zo'n papier, dat je zit in procedure, je kan naar een CMV-dienst gaan. En dan kunnen ze met zo'n dingen helpen, zoals voedsel, melk, brood en zo, suiker, kleren voor de kinderen, die mensen die hebben dat nodig. En natuurlijk voor medicijn voor ziekenhuizen. Natuurlijk niet voor privépraktijken, maar voor ziekenhuizen. Die werken ook, die niet ziekenhuizen, met de CMV-ziekenhuizen. Uh-huh. En alleen voor dringende medische hulp, als gebroken been of echt iets erg in ernstig ontsteken.
Maar er zijn ook heel veel mensen die buiten die procedure vallen, of die niet in een procedure zitten, verlopen procedure, of die de hoop hebben opgegeven na jaren wachten en nu daar niet meer van inzien. Hoe doen zij dat? Ik weet niet of dat iemand van jullie in die situatie is.
Ik heb ook wel gehoord, dat zijn mensen die zijn ook hier illegaal en begonnen alleen regularisatieprocedure, nooit asielaanvraag aangevraagd. Dat zijn ook wel mensen zo. En natuurlijk, die hebben nog meer problemen dan wij denken. Dus ze zijn zelfs bang naar zo'n OCMW-diensten te gaan. Daarom, ze weten echt niet hoe ze kunnen geholpen worden ook. Dus ze wachten alleen op die algemene regularisatie. En dan denken, dat zal alle problemen oplossen. Maar, ja.
Over het algemeen zijn jullie overal wel goed onthaald waar jullie de bezetting hebben gedaan, behalve in de UA, dan kwam daar een beetje naar. In de Universiteit van Antwerpen?
Mag ik ook iets zeggen over die dringende medische hulp? Ik vind dat een heel goede zaak is gedaan, maar jammer genoeg, die artsen werken niet zo graag met die attesten. Dus ze kregen die rekening na een jaar terug, de OCMW betaalt terug voor die dokter, naar een jaar later. Dus die dokters die werken niet graag met die attesten.
Ja, het is ook niet zo evident, hè, want het is niet als je ziek bent dat je ineens naar een dokter kan. Nee, dan moet je eerst naar het OCMW, intakeprocedure doen, dan wachten tot die papieren in orde zijn en dan pas kan je...
Als je gewoon zo oorontsteking of keelontsteking zo gewoon verkoud geeft, hè, dan proberen we ook onze kinderen in onszelf vrede gaan naar de apotheek van medicijnen halen en zo. Natuurlijk, dat gaat over alleen grote dringende medische schulden. Dus een echte uitzonderlijke situatie. Zo. En dat is natuurlijk niet altijd te zijn na zoveel jaren. We zijn wel ook intelligente mensen en we willen graag officieel gaan werken, officieel belastingen betalen, officieel dan kunnen we metaliteitskaart krijgen en dat is ook anders dan betalen we ook of direct of dan stuk per stuk, maar dat is ook anders en dan ook voor die dokters en artsen is ook plezanter met ons werken, denk ik ook. Dus dat, als je moet toch gaan, dat voel je toch zich een beetje van de andere soort mensen, dus dat is ook niet echt plezant.
Misschien nog.
En nu over die actie. Ik ben, ik denk dat de actie heel goed afgelopen. We hebben met veel mensen gepraat en mensen reageren niet negatief, niet positief. Ze gewoon niet weten, of bijna niks weten over die mensen die wonen in illegaal
nachtelijk
van zee.
En de meeste interactie eigenlijk hebben jullie gehad op de Karel de Grote Hogeschool, want daar was ook van alles opgezet met de
studenten. Maar volgens
mij,
dat was kinderachtig, dus gewoon voor de lachen te maken. Nee, dat is niet erg. Maar wel met...
Nee, ik bedoel, op de Karel de Grote Hogeschool, daar waren veel studenten sociaal werk bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En zelfs die studenten die sociaal werk deden, die zaten nog met heel veel vooroordelen.
Ze ook weten bijna niet zoveel over die illegalen, hoe wonen illegaal, dus gewoon die... Ja, voilà.
En wat is er verder nog gebeurd? Dingen dat jullie bijblijven in de boerla of...
Stoofvlies met frietje.
De boerla, in ook huis?
Ja.
Oh, dat was perfect.
En wat is er daar allemaal gebeurd?
Wel, elke avond voor lekker verschillende keuken, want het is verschillende nationaliteit. En dat was ook tussen, smiddags, dat was een actie, voetbal gespeeld, legale versus illegale. Mm-hmm. Dus niet rijden naar...
Wie had gewonnen?
Natuurlijk illegale. Wat was nog? Niks aanzonderlijk, alleen een beetje aandachtig. We hebben nog een karton huis gebouwd. Voor meer aandacht te trekken voor de doorlopende mensen.
En is er veel reactie gekomen van voorbijgangers?
Maar wel reporters geweest. Maar dat was donderdag, denk ik, of vrijdag. Dus, de eerste dagen dat was heel rustig. En dan begin meer en meer aandacht te krijgen voor de bezetting. En dat was gewoon, alles geloopt goed.
Aan de Universiteit Antwerpen, er was een debat georganiseerd over, wat was het, een academisch debat?
Discussie. Die universiteit, veel mensen, die professor, de studenten, die samen zitten, en veel discussie voor die zilverpapier mensen. Ja, maar die normale in dagen, ik doe discussie, dan kan die Flemish plagen NSW. Normaal, die vraag zonder papier, mensen vragen voor papieren, maar
WC-papier.
Ook NSW geven die toiletpapier mensen. Die
ze hebben van op de tweede verdieping toiletpapier naar beneden gegooid. Echt papieren, hier zijn papieren.
Dit is, dat is jouw papier. Pak maar, nu dan, jullie zijn met papieren.
Dan iedere dag, denk donderdag, is veel dan politiek mensen zitten. Samen dan die universiteit professor, de studenten samen. met een discussie, dan geven we Felix de ticket.
Ah ja, Vlaanderen retour, ja. Dus niet iedereen is zo gastvrij. Maar over het algemeen waren de reacties wel positief. Dus waren die...
anders. Dat voelde je ook zo.
Dat is misschien meer iets over de rechtsheid van onze Antwerpse universiteiten.
Nee, maar dat was alleen één student, maar in algemeen toch niet echt zo erg. En in Karel de Grote, dat was ook warm ontvangen door de studenten en door de leerkrachten. Ze hadden zelfs solidariteit met ons, met mensen zonder papieren gehouden. En elke nacht bleven zelfs van drie leerkrachten met ons slapen. Dat vonden we echt zo onvoorstelbaar. Waarom doen ze dat? Om plaats bij hun bedjes of gewoon in die slaapzak op de grond samen met ons in de gangen en zo. Maar natuurlijk tot 2 uur 's nachts, we hadden ook discussies over alles en dan gingen we slapen zo. En dan nog 6 uur, iedereen moest opstaan, omdat ja, de studenten moesten komen opruimen en dan je moest gaan werken en zo. Maar zeker de leerkrachten en de studenten, dat is ook die afdeling van maatschappelijke assistenten en werkers, hè, voor toekomst. En die werken wel met zo'n mensen zoals wij in moeilijke situaties. En dat natuurlijk was voor geen zo'n echte praktijkbeetje, denk ik. Daarom, dus je hebt wel echt gevraagd over alles. En dan hadden we ook met een paar mensen, zo'n tiental mensen, denk ik, in de klas gekregen van de eerste jaar. En dan hadden we bijna 1 uurtje van les konden vertellen over onze situatie. En dan ze konden vragen stellen. Omdat, ja, natuurlijk, zoals Raman heeft gezegd, die mensen, zeker volwassenen en natuurlijk die jonge mensen van 18, 17 jaar, van eerste leer, ja, zelfs van de vijfde, die beseffen niet echt dat zo'n situatie, ja, oké. Iemand denkt, allee, waarom moeten jullie naar hier komen? Jullie hebben Egeland en anderen waren echt zo bijna in de tranen gegaan, dus dat was echt zo verschillend.
Wat hebben jullie hier in de single, Lisbeth? Hebben jullie in de single gepland qua interactie? Er zou een blog opgestart worden met reacties en zo.
Ik hoor dingen waarvan ik nog niet op de hoogte ben. Wel, er zijn niet echt interventies gepland, gelijk bijvoorbeeld Benjamin Verdonk dat heeft gedaan, het toneelhuis. Wij willen gewoon gastvrij zijn. Nu, wij hebben hier ook 3 dagen na elkaar een voorstelling waar we 800 mensen op verwachten. De sans-papiers zitten hier in de inkomhal, in het salon. Ze zijn zichtbaar en ze kunnen de mensen aanspreken om een probleem kenbaar te maken. En ik denk dat dat wel voor ons de grootste interventie mogelijk is.
Jan, misschien even een muziekje, want anders is er te veel gepraat. Hè?
Ja, het valt nogal mee. Ja, ik heb misschien nog een vraagje die theaterstukken of zo, hebben die verband daarmee of staat dat er gewoon los aan?
Jan hier in de studio vraagt of dat de theaterstukken verband hebben met de bezetting.
Wel, de titel van het stuk dat hier 3 dagen speelt is The House of the Sleeping Beauties. En dat is natuurlijk wel heel toepasselijk, zoals Alexander al zei, want het ligt hier vol schone slapers.
Schone slapers. Oké, ik ga een muziekje opzetten en dan hoor ik jou binnen een ogenblikje terug.
Ja. Leen? Dat is goed. Kun je mij zeggen hoe lang dat muziekstukje zal duren?
Dat muziekstukje zal 3 minuten en 58 seconden duren.
Oké, tot over 3. Whenever I get to feel this way, hard to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. Nights of winter tear me cold, fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound, slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds we used to know. Every morning shilling spent made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years.
in hand, while in the bush the others land. Take what we can before the man says it's time to go. Each to his own way, I'll go mine. Best of luck with what you find, but for your own sake, remember times we used to know.
De doos Jethro Tull, we used to know. We gaan terug naar, in deze zonderzending van Drunken DJ, naar de single, naar de barak van Jerry Arts, als Leen daar tenminste nog zit. Hallo Leen.
Ja.
Leen. Hallo Leen. Ça va? Hallo Leen. Hallo, hier is de studio.
Krijg je al reacties ondertussen dat jij was aan het roepen, Jan?
Ja, ik was al aan het gillen van waar is Leen. Jij zit nog steeds in de single, nog eens kort voor de luisteraars die er nu inkomen. Het is inmiddels 16:30 voorbij. Waarover gaat het weer precies?
We zijn hier dus voor de bezetting van de sans-papiers in de single. Het is de laatste week van de bezetting begonnen in het ACW. Eind april, denk ik, ja.
En tot hoe lang blijven ze in de single?
Tot hoe lang? Tot voor de verkiezingen.
Tot is dus tot de zondag.
Jullie blijven hier tot voor de verkiezingen?
Ja, normaal wel. En zelfs nog volgende week, paar dagen.
Ah, ja.
Dus volgende week organiseert de single een project rond migratie en diaspora. Er is een kunstinstallatie, Tom Lanois komt tekst voordragen uit zijn Fort Europa. En eigenlijk naar aanleiding van dat project, wat echt wel aansluit bij de problematiek, hebben we eigenlijk de sans-papiers uitgenodigd om nog eens terug te komen van donderdagavond tot zondag volgende week.
En ook, wij zullen dan live...
Ja, centraal.
Ja, super. waarom heb je gekozen om dat voor de verkiezingen, tot een maand tot voor de verkiezingen te doen?
Dus die actie zelf was begonnen nog vanaf 18 maart in Brussel. Dat was een heel grote actie die georganiseerd. Eerste persconferentie en daar alle met Jan Stoppers. Nog toen al. En dat was op televisie. En nadien...
Vertel maar nog eens.
Dat waren... rectoren van verschillende universiteiten van België, van de landelijke universiteiten. Dan waren directeurs van vakbonden, die steunen zo mensen zoals wij. En dat was één jaar, juist na die brief die is verschenen, die omzendbrief met criteria. En dat tot nu toe is nog geen uitvoeringsregeerakkoord gekomen. En dat was dus die actie toen organiseerd, 18 maart, dat was 1 jaar al. En na die 18 maart dus begonnen de bezittingen, overal in Brussel en in Antwerpen, denk ik ook in Leuven, door mensen zonder papieren, zonder hongerstaking. Alleen... zo bezittingen om te laten zien dat probleem is en dat moet nog iets gebeurd worden. Die verkiezingen, dat is niet reden voor uitstellen. En daarom we willen zo een paar maanden toch de verkiezingen en na de verkiezingen die probleem warm houden. Dus anders, we weten dat als dat nu een beetje stil liggen, dat komt toch niks niet meer. En dat is toch volgend maart misschien of nooit. Dus ja. En die organisaties zijn heel goed georganiseerd, dat willen we ook nog eens zeggen. Door alle die vakbonden en door rectoren, door universiteiten, dat kregen we heel goede steun en dat is heel slim georganiseerd in die vlak. Dat is heel eerlijk, dus we proberen zonder chantage.
Ja, chantage. Er wordt gezegd dat chantage is om hongerstaking te doen.
Daarom we willen dat nog een keer benadrukken.
Maar ja, dat is niet chantage. Hè? Dat is niet dat je zoiets doet als alles goed
maar gaat. Ze hebben gezegd, zelfs nog Patrick de Waal, nog een paar jaar geleden, als de eerste hongerstaking in gang gegaan. En iemand op eerste man op die bouwkraan was gekruipen. Mm-hmm. Dan ze hebben gezegd, oh, nu iedereen begint als wij zullen aan die mensen papieren geven naar die tiental mensen. Dan zullen iedereen duizenden mensen, dan moeten wij, alleen die politie moest alleen werken dat die mannen van de bouwkranen halen. Dus dat is ook niet oplossing. En dan we weten dat is ook geen oplossing. Daarom met zo'n visite gaan, dat is toch een andere manier om dat laten zien. Dat probleem bestaat en dat moet iets dringend gebeuren. Omdat, ja, we weten nooit. Misschien dat zal ook geen geduld niet meer zo rustig zitten. Dat zal nog iets ondernomen worden. Maar ja, we hopen toch dat in de regering zitten toch wel slimme mensen. Dus die begrepen dat echt de ernstigheid van de situatie.
Hebben jullie alle politiekers op bezoek gekregen naar aanleiding van de verkiezingen?
Karel de Groot is mee. Karel de Grote, iemand,
waarvoerder
van hem?
Ja, dat was een keer in de Karel de Grote. Er komt een lid van de WLD-partij. Mm-hmm.
Dat is dus de partij van minister Turtelboom?
Ja, dat is waar. Maar volgens mij dat was een soort een pingpongspel. Dus we zeggen zo, ze zeggen anders. En voor de rest geen oplossing of zo. Dus we wilden...
mogen natuurlijk
op die manier
kiezen,
door die actie aandacht te trekken van de regering voor de situatie van mensen zonder papieren. En niet alleen voor ons die doen de actie, maar ook voor andere mensen die jarenlang zitten in die situatie, illegaliteit in België leven.
Tot nu toe hadden we vooral de Russisch sprekende mensen aan het woord. Ondertussen hebben we hier nog een aantal Frans sprekende. Bienvenue. Tu peux te présenter.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Arbé. Je suis nationalité algérienne. Je suis comme tout le monde ici sans papier. Alors on est dans cette action pour expliquer à l'opinion la situation que nous allons vivre. À l'occasion de cette opération, si on en montre à l'opinion comment vivre les sans-papiers, alors, et si bien ici qu'à chaque semaine, on trouve que l'opinion, ils sont très solidaires avec nous et nous expliquent à l'opinion aussi qu'est-ce qu'on demande, on demande les papiers pour une régularisation pour tout le monde massif, voilà, et je trouve que c'est. C'est un message pour le ministère de l'immigration, alors qu'ils ont, comment j'explique, alors, c'est un message, comment dire, j'ai un message pour le ministère de l'immigration. On demande la régularisation massive des gens, comme ça, chacun a le droit de vivre comme tout le monde, avec son droit, son travail, un appartement, de toute façon, comme tout le monde, voilà.
Mais il y a les gens qui demandent une régularisation, il y a les gens qui demandent des critères clairs. C'est quoi la différence?
Je trouve aucune différence. Si tout le monde, c'est son même idée. Tout le monde est sans. Oui, tout le monde est sans même idée. De toute façon, nous sommes tout le monde sur un même bateau. Alors on demande, je trouve qu'aucune différence entre les sans-papiers et qui demandent la régularisation et demandent.
Et comment que tu peux être ici si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de moyens pour vivre, donc tu dois travailler en noir. Comment que tu vas trouver le temps pour faire cette occupation?
Oui, tout simple, pour l'instant, on ne travaille pas, tout, comme vous savez. On vit dans une situation de très délicate. Alors c'est très difficile, c'est très délicat, on travaille pas, on n'a pas rien à manger. De toute façon, on a avec les copains, il y a qui sont des copains ici, des familles qui sont la chance, il y a des familles, alors elles peuvent les aider. Mais tout le monde dans une situation délicate, de toute façon, c'est pas évident, on peut vivre à cette situation-là sans papier.
Et comment tu es venu en contact avec l'UDEP?
Pardon, j'ai pas.
Comment que tu as trouvé contact avec l'UDEP?
Oui, on a un espoir, c'est bien ça, on a un espoir et on demande toujours, on suivre l'action et jusqu'à la fin, voilà, avec eux et eux avec nous, et voilà. Je ne sais pas si la pression sur le ministère, le ministère pour demander l'organisation massive, voilà. On est la main à la main et on verra.
Encore des réactions?
Je m'appelle Jeanne Bikib. J'ai fait ici 6 ans. Je n'ai pas de papier. Je ne travaille pas. Mes problèmes, OCMWE payer médicaments pour moi les années passées. Maintenant, OCMWE, elle a envoyé les papiers à moi, et lettre à moi, une feuille prix des médicaments pour moi. Mais moi, tous les jours, je bois des médicaments.
Tu es venue d'où?
De Kinshasa. Tous les jours, je bois des médicaments. Je souffre. Maintenant, je n'ai pas d'argent pour acheter des médicaments. C'est pour cela que je veux qu'on me donne les papiers. Moi, je vais chercher le travail pour que je vais travailler. Parce que je souffre beaucoup. C'est pour cela que je suis venu ici. Parce que les amis, on a pris des papiers. Pourquoi pas moi? Moi aussi, j'ai besoin des papiers. Je vais travailler. Pour moi, tout que je mange, c'est les amis qui payent. Ce n'est pas moi parce que je n'ai pas d'argent.
Royami Dakhadas, et que ben machine et Mohamed. Marocco, et comme hier, Birk. Nigentin, bir kupleli papir. Ve tausend teklo dosya. Üçten, ekberk ve fiyar harf kontrafas. Umnin bricht, vef, nigentin percent. Kom bricht, lander bricht, bruksen. Muhammed, kom bruksen, commission explique que Carnar à Bruxelles, commission positive, ministère négatif, stand et niets faux et bien stand et niets faux trop le dossier à Bruxelles, niets problème. Minister, comme il bricht haust, Mohamed Lafouquet, mais andre prouft. Ik har naar Lafouquet. Ik kan spreken Lafouquet, mais andre prouft. Lafouquet, ja, Mohamed, mais Lafouquet slaap neer. Ninge bricht a Bruxelles. Mais ik har naar Bruxelles, commission negatief. Vandaag. Ja.
Was jij voorheen ook al betrokken bij de... de vorige weken was jij ook al aan het deelnemen aan de bezetting?
Of,
de vorige weken deed je dan ook al mee met de bezetting?
Ben jij ook in een toneelhuis geweest? Nee. Alleen single?
Liefst.
Ja.
Zijn er niet veel vooroordelen over... meestal denken mensen, als er Marokkanen in België zijn, dan zijn dat meestal mensen die naar hier zijn gekomen in de jaren 60. En zijn dat tweede generatie, derde generatie. Maar er zijn eigenlijk er zijn een hele groep mensen die, die nieuw naar hier zijn gekomen. En geen papieren hebben. En dikwijls wel geholpen worden door...
15 jaar, niet sleeppapier. Om je vandaag... Ik weet niet. Sorry, hè.
Bonjour.
Je m'appelle Andalusia Abdelmonem. Je suis ici en Belgique depuis 9 années. J'ai l'épreuve depuis 9 années. Mais avant, je travaillais bien. Mais pour le moment... Je
travaillais en noir ou...
Oui, je travaillais en noir. Mais pour le moment, je travaille plus. Depuis une année, je travaille plus. Je cherchais partout les magasins, il n'y a pas de travail.
Et tu n'as jamais eu le problème qui t'ont promis l'argent pour le travail et que tu n'as jamais reçu l'argent?
Oui, mais avant j'ai rangé l'argent, tu vois, à la banque. Mais pour le moment j'ai mangé tout, tu vois, tout il est fini. Je travaille plus.
Et qu'est-ce que tu fais pour vivre maintenant?
Maintenant je cherche le travail encore.
Et entre... Et
voilà, j'ai trouvé un patron, il a dit la prochaine semaine prochaine, tu vas commencer, je travaille 3 jours par semaine, comme ça. C'est mieux, tu vois. Mais la semaine prochaine, je travaille 3 jours par semaine, pour vivre. Et alors, je veux le papier, tu vois, pour vivre, pour travailler, pour... c'est un problème.
Tu participes dans l'occupation?
J'ai pas compris, comment l'occupation?
Tu participes à l'occupation ici?
Ah oui, mais je peux inscrire, tu vois, il a dit, ce monsieur-là, il a dit, jeudi tu peux inscrire.
Ja. Hoe zit het met ziekteverzekering en arbeidsongevallen en accidenten op het werk?
Ja, die zijn er niet als je in het zwart werkt.
Maar die gebeuren toch wel?
Ja, oké. L'homme dans le studio, il demande qu'est-ce que tu fais s'il y a un accident dans le travail, mais tu travailles en noir, donc il n'y a pas de... Assurance.
Assurance, il n'y a pas d'assurance, j'ai pas d'assurance.
Et qu'est-ce qui te passe s'il y a un accident dans le travail, par exemple?
Sinon, j'arrête de travailler. Quand je suis bien, je rentre à mon travail.
Mais il y a des histoires des ouvriers qui ont eu un accident dans le secteur de bâtiment. Et le chef, il n'a pas fait ce qui était nécessaire pour lui aider. Parce que le chef avait peur, parce que c'était des travailleurs en noir. Il y a des cas où les ouvriers en noir étaient morts.
Ce problème, parce que j'ai trouvé, mais la semaine prochaine, j'ai trouvé un travail. Mmh. Mon patron, il a dit, tu travailles 3 jours par semaine, tu vois. C'est pas, c'est mieux, je travaille 3 jours, hein, pour vivre, pour manger, tu vois. Ça, le problème.
Et est-ce qu'il y a des patrons, par exemple, qui promis des papiers?
Non, je travaille sans papier, j'ai pas de...
Non, mais il n'y a pas des patrons qui promettent des papiers?
Non.
Qui disent, si tu travailles ici pour un an,
je peux régler
les papiers?
Non. Il a dit, ne sont pas... Et il ne peut pas régler les papiers, tu vois. Et il a dit, si je fais les papiers, tu fais un avocat ou quoi, comme ça. J'ai pas fait un avocat. Non, pardon, j'ai fait un dossier, tu vois, au tribunal, tu vois, Bolivar Plat.
Quel tribunal?
Bolivar. Avocat Christophe. J'attends, tu vois, y a pas de réponse. J'attends 6 mois, je sais pas. J'ai les
preuve de l'hôpital, de tout, tu vois. Tu fais depuis 9 années.
Donc tu avais un accident, tu as le preuve de l'hôpital et maintenant...
Oui. J'ai fait une petite opération ici, à l'hôpital Stamberg, tu vois. Mais maintenant ça va, c'est bien. Tu vois.
Leen, ik heb het nog wel een vraagje. Er is ook een klein industrietje van advocaten rond die illegalen ontstaan. Hè, dus die daar zwaar veel geld aan verdienen, aan die realisatiedossiers. Zijn daar gevallen bij jullie in de groep daar die daarmee te maken hebben gehad?
Ik zal eens terug naar het Nederlandstalige gebied gaan.
Ik hoop het.
Er is hier een vraag, of dat er zijn veel advocaten, ja, je hebt natuurlijk de goede advocaten van, hoe noemen ze?
Progress Network.
Ja, die lawyers in progress, maar je hebt ook heel veel advocaten die echt geld verdienen met zulke zaken. Zijn er van jullie mensen die echt al... Heel veel hebben betaald.
Ik ben een advocaat. Ik geef mijn papieren eerst. Ik breng naar Kees verstrepen. Dat is wel een goede advocaat. Maar geld niet. Ik betaal veel geld. Maar dat gaat niet.
Maar ik zal zo zeggen. Dus we hebben nu wel pro-deo-advocaat genomen. Omdat natuurlijk vroeger dat was wel betaalbaar advocaat. Het is wel duur advocaat. Maar consultatie kost 65 euro. Maar je moet ook echt advocaat kiezen die werkt echt met mensen, vluchtelingen werk doet. Hè. Omdat die andere advocaten die proberen dat pakken, maar natuurlijk die pakken tarieven, echt hoge tarieven, zoals voor Belgische mensen. En dat weten ze ook niet echt goede situatie. Maar de meeste advocaten zelfs ook, waar consultatie kost 25 euro bijvoorbeeld, gewoon voor 10 minuutjes, alleen voor als je komt gewoon. Voor afspraak. Maar normaal, dat is ook zo, zeker na zo'n paar negatieve antwoorden, dat die beloven ook niet echt wel. En die zeggen zelf, zijn ook wel goede advocaten, eerlijk. Die zeggen wel, jullie kunnen al die regularisatieprocedure indienen, maar zijn weten, die moeten we volgen en moeten volgen gevolgd worden. Dus dat is niet zo dat je pak je een advocaat en dan zal je echt positieve antwoord krijgen. Dus dat is ook niet zo. Dus, maar wel advocaten, nu wel, maar sommigen profiteren van. Dus die zeggen niet echt eerlijk aan mensen, ja oké, dat kost dat en dat, dan zal ik die procedure indienen. Dat kost zoveel 100 euro, 300 of 500 euro. Of als dat al nog iets nodig, soms een brief versturen naar vreemdelinge zaken. Dat ik heb ook gehoord van iemand dat was rond 60 euro. Dus, maar ja, maar meeste toch... Die weg hebben gegaan, dus dat zijn...
Jullie zijn zelf van de Russisch-talige gemeenschap. Jullie zeggen dat dan... Ja, jullie zeggen dat dan door aan elkaar van... daar kan je goede advocaten vinden.
Ja, maar we spreken natuurlijk via die Nederlandse school. Hè. Als we geen taal studeren, dan hebben we wel kennis gemaakt met de Russisch sprekende mensen. Zo bedoel ik, zoals... die mensen die spreken dan moslimse talen, zo Arabische talen of zo, dus die zien ook elkaar zo direct en dan. Maar ik zeg ja, bijvoorbeeld juni gaat 15 landen, 15 republieken, dus dat zijn alle mensen die kunnen voor Russisch spreken. Allee, die oudere generatie, die gaat nog in de Sovjet-Unie gestudeerd, zoals we, de 30ers, 40ers en nog niet. De jongeren misschien nu niet echt wel zo. Ja, en dat was ook problemen begonnen toen ook met de val van de Sovjet-Unie, omdat die mensen die waren gemeen gezien. Dat begonnen ook overal economische problemen in elke republiek en ook plus politieke problemen. In veel landen waren echt burgeroorlogen aan
staan. Met godsdienstproblemen ook. Ik kom van godsdienst, daarom moet ik niet wonen tussen moslimen. Ik geboren in
Kazachstan, Kyrgyzstan, Tatarstan, zo Azerbeidzjan. Dus dat waren echt mensen die moesten echt vluchten van die niet gedood te worden. Dus, ja. We waren ook eerst naar Oekraïne gevlucht en dan naar België. Dus,
En hoe zijn jullie naar hier gekomen? Of?
Wat bedoel je?
dus je bent eerst naar Oekraïne gekomen, dan...
Nee, maar daar ook jaren, ik heb daar gestudeerd. We dachten dat in onze landen zou toch verbetering komen met politieke en economische situatie. Maar dat was echt zo, als je kinderen kreeg en je bent afgestudeerd, dan ben je al zelf volwassene en je hebt verantwoordelijk voor je kinderen, voor je gezin. En zoals iedere mens die wil goede leven, dat... De migratie bestond 1000 jaren geleden, dus die mensen trekken altijd door de wereld om een betere leven te zoeken. Dus dat zal nooit stoppen, denk ik. Dus dat zal, die recht zal niemand kunnen afpakken van mensen voor betere leven.
Ja, wat vinden jullie van het concept van Fort Europa? Daar wordt dan gezegd van, ja, we kunnen ze niet allemaal binnenlaten, we kunnen de deuren niet openzetten. Anders wordt ons sociaal zekerheidsstelsel ondermijnd en zo. Wat vinden jullie van het concept van recht op migratie?
Ja, dat is ook niet echt simpele vraag, vind ik wel moeilijk, maar...
We denken het Europa Democratie Republiek, we denken het. Maar eerlijk voor de mensen misschien komt, we denken zo.
Zoals in andere landen, zoals Holland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, heeft dat gedaan. Hier was 10 jaar geleden in België zo algemene regularisatie. En natuurlijk, zoals we bekeken, zo mensen die hier zo hebben gesproken over, dat was natuurlijk misschien niet zo'n goede oplossing van de regering, omdat ja, toen waren echt zoveel illegalen en mensen... papieren gekregen, die willen zelfs tot nu toe niet meer werken en die zaten wel in criminaliteit en tot nu toe ze willen niks anders doen dan alleen met Belgische papieren profiteren en slechte dingen te doen. Terwijl nu, na 10 jaar, we begrepen wel dat regularisatie is nodig voor mensen zoals wij, maar wel met duidelijke criteria. Dus we zijn echt ook tegen algemene regularisatie, dat was al 1000 keren gezegd. En echt iets met die mensen die lang in België zitten, zoals 10 jaar, 9 jaar, 8 jaar. En echt oplossing vinden. En daarna, dat was al jaren geleden, in 2006, in 2007, nieuwe asielwetgeving gekomen. En die procedure korter te maken en die mensen echt in asielcentra te houden. Niet zoals vroeger, waren duizenden mensen... per week of zo. Dat was natuurlijk moeilijk om allemaal interviewen en in asielcentra te houden. En dat was zo dat die kregen OCMW en gingen een appartement huren. En natuurlijk, dat was wel plezant voor veel mensen.
Denk je dat dat heel veel mensen heeft tegengehouden om nog verder te migreren toen de OCMW-steun werd afgeschaft en de centra zijn geopend?
Dat wel. Dan kunnen jullie ook direct wel zien. Dat is ook verminderd. Hè? Die golf van... vluchtelingen is wel weer minder. Ik lees ook wel artikelen in de kranten altijd. Dus dat zijn wel van tientallen duizend naar rond 7.000 per jaar gegaan. Dus dat gedaald, hè. Dus dat zegt ook wel dat mensen, die hadden niet echt zo moeilijke situatie, maar die dachten, ja oké, we gaan dat iets proberen te doen. Als dat lukt, een beetje op grote vakantie, van als ze een wezen kan profiteren,
ja.
Dat is er nu niet.
Leen?
Maar zoals we willen nog een keer,
ja,
nog een keer benadrukken dat we zitten hier al jaren, bijvoorbeeld wij, hier mensen zo rond mij, 8-9 jaar zonder OCMW-steun. En natuurlijk, als dat was beter zonder OCMW-steun daar in onze landen, dan we zullen hier zo voor niks niet kunnen zitten. Allee, maar we proberen toch werken. We laten zien dat we willen van niks profiteren. We willen zelf een kost verdienen en aan onze kinderen betere toekomst te geven.
Ja, Jan?
Ja, goed. Ik denk dat we stilaan moeten afronden.
Ik ga nog één vraagje stellen.
We hebben nog 2 minuten, denk ik.
Nog 2 minuten aan Edwin. Ondertussen heeft het Vlaams Belang artikel 77 van de Vreemdelingenwet ingeroepen om een klacht in te dienen tegen iedereen die onderdak verschaft aan mensen zonder papieren.
Ja, dat klopt. En ik heb de eer en het genoegen gehad om vorige week bij de hoofdcommissaris van de Antwerpse politie daarover een verklaring af te leggen. Ik heb daar uitgelegd dat het Antwerpse middenveld de acties van de mensen zonder papieren ondersteunt. En hij ging dat overmaken aan het parket. Voilà.
Ja, ondertussen, er is ook reactie geweest van Janssens, die het ook niet echt de moeite vond, of het was niet de huisstijl om klopjachten te organiseren op mensen zonder papieren, zei hij. Hoewel er toch ook wel controles op de lijn en andere gebeuren met DVZ daarnaast.
Ja. Nu, het klopt dat er in Antwerpen geen systematische klopjachten gehouden worden op mensen zonder papieren. Nu, op een aantal terreinen kunnen we toch wel zeggen van dat er, om het zacht uit te drukken, een beetje actief zoekgedrag is van bepaalde diensten. Als het bijvoorbeeld over het Koningsplein gaat, het blijft het feit dat men daar razzia's houdt en dat men daar evengoed ook mensen zonder papieren viseert. Ja. Bij de Fortuna-acties die voorbij zijn, zijn er in april 40 mensen zonder papieren opgepakt tijdens al die acties. Dat blijft een gericht zoeken naar mensen zonder papieren voor ons.
Goed. Leen, wat staat er ons nog te wachten de komende dagen? Ben jij daar nog morgen, in, overmorgen, in de dag daarna, in de dag daarna?
Misschien moeten we dan even naar Lisbeth gaan. Morgen zijn wij hier weer. Misschien dat ik hier vanavond nog even blijf voor reacties van de mensen die naar de voorstelling komen kijken en de bezetting.
Ja, dat is goed. Dat mag. Doe maar.
Wat staat er verder nog te gebeuren hier in de Singel?
Wel, om 6 uur gaan we allemaal samen eten. En om 8 uur gaan we met z'n allen naar de voorstelling. En daarna is er nog een buffet voor iedereen en gaan we wat pintjes drinken. Ik denk dat het nog gezellig gaat worden vanavond.
Dat is veelbelovend.
Oké, bedankt, Leen. Zijn wij er weer tussen 4 en 5.
Ja, tot morgen, Leen. Vanuit de Singel met de mensen zonder papieren.
Oké.